Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 85 en daarvan het tweede vers. Psalm 85 en daarvan het tweede vers. Heeft dan, o Heer, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toorn ook op ons nakroost woen, zult gij de dood ons niet herleven doen? En wat er verder volgt, het tweede vers van Psalm 85. Uit Gods heilig woord zal ons worden gelezen uit de profetieën van Ezechiël, 37e hoofdstuk, de eerste 14 verzen. Wij noemden u Ezechiël 37 te lezen vanaf vers 1 tot en met 14. Vooraf belijden we ons geloof, waarna we zingen met Psalm 67 vers 2.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En met de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 32 belijden wij. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is dat die regeerders der kerk zijn onder zich, zekere ordinantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen en door deze de conscientiën te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en enigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den woorden Gods, met hetgeen daaraan hangt. De schriftlezing is Ezechiël hoofdstuk 37 en daarvan de eerste 14 versen. De hand des Heren was op mij en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei, dezelfde nu was vol beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom en zie, er waren zeer velen op de grond der vallei en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op, en hij trok een huid boven over hen, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en ze werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen, en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
Gemeente, wij zingen met Psalm 33, de verzen 6 en 10. Psalm 33, vers 6. Maar de alto's wijze raad des Heren en ook het tiende vers, zijn machtig arm beschermt de vrome. 6 en 10 van Psalm 33. gemeente, we bedienen nu Gods onfeilbaar woord vanuit Ezechiël 37 en dan de verzen 12 tot en met 14. Ezechiël 37, vers 12, daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen. En zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. Vers 13, en gij zult weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven zal hebben geopend. Als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En vers 14, en ik zal mijn geest in u geven. En gij zult leven. En ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. We schrijven eronder troost voor ballingen, troost voor ballingen. En dan drie dingen, God opent hun graven, dat is vers 12a, God opent hun graven. God doet hen opkomen, hij haalt ze eruit. Vers 12b en 13, en God geeft hun zijn geest. Vers 14, God geeft hun zijn geest. Troost voor ballingen, God opent hun graven, God doet hen opkomen, God geeft hun zijn geest. Gemeente, Pasen en Pinksteren vallen niet op één dag. En toch profeteert Ezechiël in dit hoofdstuk over Pasen. En Pinksteren, het gaat over dood en leven en in één adem door gaat het over de uitstorting, de werking van de Pinkstergeest. De Heere die heeft Ezechiël, het is niet zo makkelijk jongens en meisjes, maar de profeet Ezechiël eigenlijk als opgenomen in een visioen, het is niet echt gebeurd, maar wel hij beleeft het alsof het echt is. En hij heeft hem ergens in een vallei, in een laagte tussen heuvels en bergen, weer neergezet. En dan kijkt de Ezechiël om zich heen en dan beeft hij. Het is huiveringwekkend, want dan staat hij in een vallei vol dorre doodsbeenderen. Zou jij daar durven blijven staan? Het is een veld wat bezaaid is, een vallei met botten, beenderen, geraamten van allang gestorven mensen. Het doet eigenlijk denken aan een slagveld waar een ontzaglijke partij mensen gedood is, vermoord is, in de strijd gesneuveld is. En ze zijn onbegraven. Hun lijken onbegraven, zingt Psalm 79, verzaden na hun dood, het gedierte in hongersnood, en gier en kraai en raven. En het volgende vers zingt, het ganse veld is nu bezaaid met lijken van de eer des grafs, beroofd. Nou, dan moet je maar gauw je ogen dicht doen, wegwezen van deze plaats, maar dat mag nou niet. Want we hebben het horen lezen, de Heere die zegt tegen Ezechiël, Ezechiël, nou moet je om dat veld heen gaan lopen. En eigenlijk is het zoveel alsof de Heere zegt, kijk Ezechiël, kijk nauwkeurig. En ga heel die vallei door, trek er omheen en bezie dat vreselijke wat hier geschied is. Wat moet dat moeilijk geweest zijn? Want Ezechiël was een weggevoerde balling. Het was ook een Jood. Uit Judea gedeporteerd naar Babel. Een balling. En je werd onrein als je bij een dode kwam. Dat is vreselijk. De doden werden buiten de stad begraven. In van die spelonken, dat weten de kinderen wel. Buiten de stad, zodat je niet verontreinigd werd. En dan moet uitgerekend deze Jood door dat vreselijke knekelveld, door dat ontzaglijke dal gaan wandelen. dan nog iets, hij was ook priesterzoon. Hij heeft altijd gedacht dat hij priester zou worden. Dat werd je als je 30 werd. Maar dat heeft Ezechiël nooit bereikt. Want kort voor zijn 30ste verjaardag is hij weggevoerd naar Babel. En daar zit hij nu. Maar hij was wel voorbestemd. Het was wel uit het priesterlijk geslacht. Hij zou priester worden. En over een dode, had de Heere gezegd, over een dode zal een priester zich niet verontreinigen onder zijn volken. Voelt u hoe moeilijk het geweest zal zijn? En daar gaat Ezechiël. En daar gaat de Heere hem die vraag stellen. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En dan ineens, gemeente, dan verstaan we waarom de Heere zo'n wonderlijke weg gaat met Ezechiël. En hij wordt aangesproken met dat bekende woord mensenkind. Dat is niet denigrerend hoor. Nee, maar wel eerlijk. Ezechiël weet onmiddellijk zijn plaats. Nietig, stof en as. Voor God niet kleinerend. Maar gemeente, kent u uw plaats? Kent u uw plaats? Hebt u enige kennis gekregen van wie God is? Die heilige, heerlijke majesteit van God. En heb je nou jezelf leren kennen? Dat die onmetelijke kloof tussen dat heilige en dat onheilige. Tussen de eeuwige. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En dan een mensje. Is dat maar één streepje vaak. Tussen je geboortejaar en je sterfjaar. Voorbijganger. Nietig, stof en as. Mensenkind. En dan is het toch de neerbuigende goedheid van God die spreekt met Ezechiël. Mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Wat zou je zeggen, jongens en meisjes? Nou ja, de geleerdste dokter op deze aarde, die kan dat niet. Als nou iemand ziek is, heel erg ziek, nou ja, dan kun je van alles proberen. Maar hier liggen beenderen. Hier liggen gestorven mensen. En ze liggen er al heel erg lang. Dat is hopeloos. Dat is voorbij. Daar kan niemand meer iets voor betekenen. Maar dat antwoord geeft Ezechiël niet. Nee, hij zegt zoiets heel anders. In vers 3. En ik zei de Heere, Heere. Gij weet het. Adonai. Yahweh. Adonai. Heere, bezitter, gij die de macht hebt, alle macht hebt. Yahweh, God van de trouw, God van de almacht. God van de trouw, die twee dingen. Gij weet het, ik weet het niet, maar hij weet het wel. En bij u zijn alle dingen mogelijk. Gelooft u dat nog, gemeente? Gelooft u dat nog als u bidt? Misschien dat u bidt en dat u denkt, nou ja, dat is hopeloos. Ja, ik vraag het wel, maar geloof er niks van. Doe toch als Ezechiël. We hebben nergens recht op. God is die heilige. Wij zijn die onheilige mensenkinderen. Maar zeg het toch maar. Doe het maar. Adonai, Yahweh, almachtige getrouwe. Dat doet Ezechiël. Gij weet het. Dan moet Ezechiël gaan profeteren. Moet ook wat geweest zijn. Hij moet gaan preken daar in die vallei. En dan gebeuren er wonderen. Hele grote wonderen. Ik laat dat nu wat rusten. We gaan naar onze tekst. De toepassing eigenlijk van wat er gebeurt. Die beenderen die komen in beroering. De profeet ziet hoe ze naar elkaar toe bewegen. Hij beschrijft dat ook heel beeldend. Elk been tot zijn been staat er precies op de goede plaats. Er komen zenuwen, er komt vlees, er komt een huid op. En tenslotte komt er een geest in hen. En dan krijgt Ezechiël weer de opdracht om te profeteren. En dat is eigenlijk de toepassing van dit visioen, van wat hij nou gezien heeft in dat dal. En dan zijn we bij vers 12, daarom, Naar alles wat hij gezien heeft, naar alles wat er gebeurd is. Daarom, Ezechiël, profeteer opnieuw. En zeg tot hem, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal uw graven openen. Dat is het eerste waar we op wijzen. Gemeente, wie zijn nou eigenlijk die uw? En op wie wijzen nou die dorre beenderen die levend worden? Allereerst moeten we wijzen op het volk van Israël, de beminden om der vaderen wil. Wij bidden om de vrede van Jeruzalem. Het gaat om de ballingen van Israël en van Juda. Die zijn weggevoerd en daar leek geen enkele verwachting meer voor te zijn. Dat is de eerste betekenis van dit hoofdstuk. Het is alsof de Heere zegt, Ezechiël, er komt niets van terecht. Hij is zelf trouwens een balling, hij is ver weg. Er komt niets van terecht, dat volk Israël. McShane die schrijft, ze liggen al honderden jaren begraven. In hun ongeloof en weerstand, dat is het Joodse volk. En dan de eerste betekenis is, dat God zegt, ik zorg voor mijn volk. De kanttekenaar die schrijft, gelijk takken die afgesneden zijn, dat is het Joodse volk, en van de wortel geen sap kunnen trekken, moeten de dienvolgens vergaan. Je hebt een bos bloemen geplukt, een velboeket, en het verdort. Die kunnen niet blijven, een poosje, maar dan is het voorbij. Zo is het met Israël. Ze zijn afgesneden van de wortel, ze zijn balling geworden. Er komt niets meer van terecht. Mijn gemeente, zo lijkt het met het Joodse volk altijd gegaan te zijn. Dan hebben we daar ineens Haman. En de kinderen weten het wel, hè. En alle Joden moeten eraan. En er moet er niet eentje overblijven. En de Heere die zorgt voor zijn volk. En er komt verlossing op een ongedachte manier. Hitler. 6 miljoen Joden. Het volk lijkt ten onder te gaan, allemaal beenderen, maar uit de as verrijst het volk. Dat is Gods hand. En ik geloof, gemeente, tot aan de wederkomst, dat de staat Israël zal blijven. Niet omdat ze het erna gemaakt hebben. Het is ook niet een volk wat alles goed doet, nee, dat zeggen we niet. Maar omdat God voor dat volk zal zorgen, dwars door alle wederwaardigheden heen. En of dat nou Iran is of Hezbollah. Maar God zal zorgen voor zijn volk. En er moeten er. Ja, dat ook, hè, die geestelijke betekenis. Dat zeggen de kanttekenaren. Ze zullen uit het graf worden opgehaald. De Heere zal uit hen zijn volk hebben. En geloof maar niet dat een klein getal zal zijn. Een schare die niemand tellen kan. Dat is de eerste betekenis. En dan de tweede, de boodschap voor ons uit de heidenen. Onze vaderen schrijven boven dit hoofdstuk, onder het gezicht van de opstanding der doden, verzekert God zijn volk dat hij hen zeker uit de gevangenis van Babel, waar ze als doden en begravenen waren, zal verlossen. En in hun land wederbrengen. Dat is gebeurd. Dat hij zijn algemene kerk uit Joden en heidenen zal vergaderen. Dat is nog bezig. En verenigen zal onder één koning en herder, de Messias, Jezus Christus, zijn eeuwig genade verbond met hen maken. Een eeuwig onder hen wonen. Wat een heerlijk beeld wordt het dan. Er is geen enkele verwachting van die dorre doodsbeenderen. Maar Jesaja moet het profeteren. Let u goed op. Ik zal uw graven openen. Die ik zal, gemeente, dat is de Adonai. Dat is Yahweh. Dat is ontroerend. Dat is de God van almacht. Dat is de God van trouw. Een ik zal, dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is die God die van zijn verbond niet af kan. Dat is die God die zo betrouwbaar is. Dat niet één van zijn woorden, ook dit woord niet, op de aarde zal vallen. Maar het zal zeker vervuld worden. En daar gaat de Heere mee door. onder Jood en Heiden, hier en tot aan de einden van deze aarde. Want kerst kunnen de kinderen begrijpen, hè? Dat is een heilsfeit en dat is gebeurd. De middelaar is geboren in de stal in Bethlehem. Hij heeft gelegen in de kribbe, eenmalig. De middelaar is gekruisigd. We hebben het beleden vanmiddag, zo'n 33 jaar na nul. Toen was daar dat ruw houten kruis waaraan de zaligmaker gespijkerd was. Hij is ten hemel gevaren, van de ene plaats naar de andere. Waarlijk zichtbaar en plaatselijk. Dat is gebeurd. Pasen, gemeente. Door zijn kracht, zegt de catechismus, zullen doden uit dat zondegraf worden opgehaald. Pinksteren, door die dierbare geest, zullen zondaren met Jezus verenigd worden. Dat is niet afgesloten. Het is ook een heilsfeit, zeker. Maar het gaat voort, tot aan de laatste, de jongste dag. Ik zal, dat geeft zoveel verwachting, gemeente, uw graven openen. Treffend is dat beeld, hè. Want nou zijn het geen onbegraven beenderen meer, dat was het in het eerste stukje van het visioen, maar nou is het eigenlijk nog erger. Nou zijn die graven dicht, dicht. Voor altijd dicht, want een graf mag je niet openen. Dat is gesloten. Nou is er geen enkele verwachting meer. Is dat misschien het beeld van uw leven? Of kent u dat niet, gemeente? Dat er zielsbevindelijk ingeleefd wordt. Dat er geen enkele verwachting is. Misschien heb je andere tijden gehad en dat je dacht, nou ja, als ik wat ouder word, wordt het beter. Dan word ik vromer. Dan word ik meer gericht op de schrift, dan word ik ernstiger. Dan heb ik misschien geen last meer van al die begeerlijke dingen waar je jonge hart zo naar uit kan gaan. Dat je nu zegt, het wordt alleen maar erger. Het wordt alleen maar erger in mijn leven. Het is een verloren zaak, als een gesloten graf. Dat is mijn bestaan en ik kom er nooit meer uit. En dan kunnen anderen zeggen, ja, er is toch genade. Dat is waar, gemeente, dat is waar. Maar dat je er niks mee kan, zijn er nog van die tobbers. En dat anderen zeggen, nou, het zal voor jou ook wel zijn, want je bent zo'n trouwe christen. Dat je weet, ja, maar hier van binnen is het zo ellendig. Ben ik zo vuil en zo zondig. Onverbeterlijk. Ik zal, zegt de Heere. Dat Joodse volk wist niet meer hoe het moest. Ze kwamen nooit meer uit de ballingschap. Ze zeiden niet, we lopen de weg. Nee, gemeente, dat is onzin, dat is dwaasheid. Ze konden nooit meer onder de knoep van Babel vandaan komen. En dan zegt de Heere, ik zal. Ik, Heere met kleine letters, Adonai. Ik, Heere met hoofdletters, Yahweh. Ik zal. Ga maar, Ezechiël. Wat moet dat geweest zijn, kinderen? Dan zie ik die profeet gaan, hè. En dan gaat hij naar die ballingen. Ze hebben geen enkele hoop. Alle hoop verloren. Het is helemaal hopeloos. En dan komt Ezechiël. En dan mag hij het zeggen. Zo zegt de Heere. Jullie weten niet hoe het moet, hè. Ik weet het ook niet. Nee, want Ezechiël was ook maar een mensenkind. Maar God spreekt tot jullie. Tot mij. Door mijn mond. Ik zal uw graven doen openen. En als er nou nog ballingen zijn, hier of thuis in het meeluisteren, en als je nou niet weet hoe het moet, dan moet je vinger er maar bij leggen. Doet u dat wel eens? En dan is dit het Pinkster-evangelie. Ik zal, en zij zullen, ik zal door mijn geest, arme zondaar, in je doodsbestaan afdalen, in je graf, waar je rechtvaardig in verzonken ligt. Weet u dat? Ze waren niet zomaar in Babel. Dat was de straf op de ongehoorzaamheid, de straf op de goddeloosheid en de godsverlating. Daarom waren ze banning, gewaarschuwd en niet geluisterd, doorgeleefd. Nou is het hopeloos. En dan zegt de Heere, ik zal. Dat is die onbevattelijke trouw van de eeuwige verbondsgod. Lieve gemeente, daarom zullen er uit dat graf komen. Waar nou geen enkele verwachting is. Niet van u en niet van mij en van niemand. Maar vanwege dat eeuwige welbehagen. Vanwege die eeuwige ontfermende God. Wiens naam Heere. Heere is, staat er keer op keer in dit tekstgedeelte. De Adonai, Yahweh, ik zal. Dan horen we verder het tweede. God doet hen opkomen. Gemeente, wat is dat groot als dat graf opengaat. En tegelijk, ja, dat is wel aangrijpend, zeker als je niet zo lang geleden bij een graf hebt gestaan. Maar wat komt er dan openbaar? Als God nou je bestaan openlegt, gemeente. Wat komt er dan bij u openbaar? Als nou jouw zoekgeschiedenis, jongeren. Als die nou openbaar hier zou worden afgedrukt, hè. Wat zou er dan allemaal op staan? Gemeente, als nou uw leven van de achterliggende week te boek gesteld. Wat heb je nou allemaal gedaan? Als God nou dat graf opent. Ik ben bang dat het net zo is als dat het letterlijk was. Gemeente, dan is er geen leven. Maar dan is er de dood. Als een graf open gaat, dan is daar de doodsgeur en de doodskleur. De beenderen verspreid, net als in dat dal. En ze waren zeer dor. De dood staat. Als de Heere nou in je leven komt, is het gebeurd. Is dat nou gebeurd? Is de Heere nou in je leven gekomen? Dan is het alsof die je bij de hand neemt. En alsof die laat zien, mensenkind. Zie je hoe dor en droog die botten zijn. Zie je wel hoe dood dat je bent. Dat is nou uw staat, jouw staat, mijn staat van nature. Dat is nou onze doodstaat, buiten God. En zonder Christus, zonder het werk van die geest. Maar dan horen we van dat tweede wonder. God opent dat graf. Gemeente, dat is onbevattelijk groot. En dan dat tweede wonder, God haalt hen eruit, God doet hen opkomen. Want dan staat er in vers 12b, en zal, u mag dat woordje ik herhalen, en ik zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. De Heere opent het graf, de Heere roept uit dat graf, hij haalt ze eruit. We zijn wel eens blij met die boodschap. En veel mensen die vinden er niks aan, hè. Want die willen zichzelf helpen. Die krabbelen zelf uit dat graf. Maar gemeente, dit is de Bijbelse prediking. En daar moet je nou geen karikatuur van maken. Jongeren, dat betekent niet dat jij kan afwachten. Helemaal niet. Je moet er alles aan doen. Dat is het gebod. Een bevel van bekering en geloof. Als er nou op aankomt, hè. Als er nou iets van jou bij moest, of iets van mij, dan was het voor eeuwig verloren. Dan was het de dood in de pot. Dan was het voor eeuwig kwijt. Weet u wanneer dat nou zo'n heerlijke prediking wordt? Als je er nou achterkomt wie je bent, gemeente, wie God is, Gods kennis. Wie je zelf bent, zelfkennis. En als het nou hopeloos is, zijn er nog van die hopeloze gevallen? Wat moet die boodschap van Ezechiël voor die hopeloze mensen onbevattelijk rijk geweest zijn. Want ze hoefden zich niet te verenigen om te gaan vechten. Het had geen enkele zin. Babel was zo machtig, goed getraind. Ze hadden geen wapens. Babel die had veel wapens. Beste wapentuig van de hele wereld. Je kon uit hun handen nooit meer loskomen. Babel had maar één doel. Om dat Joodse volk op te doen gaan, te assimileren in al de volken van deze wereld, zodat er niets zou overblijven van hun naam niet, van hun identiteit niet, van hun bestaansgrond niet, van hun God niet. Maar dan zegt de Heere, maar ik sta ervoor in. Dat is zo eeuwig groot. Als je nou niet meer weet hoe het moet, zijn er nog van die tobbers. Dood in zonde en misdaden. Leg dan je vinger met bij dat woord. Heere, dat hebt u toch gezegd. Ik zal. Ik ben uitgewerkt. Bent u het geraakt, gemeente? En dan is het tijd dat de Heere gaat werken. En dat de Heere gaat spreken. Zijn wonderen van genade. En hoe komen dode zondaren nou uit dat graf? Wanneer worden ze nou in het visioen levend? We hebben het gelezen in vers 4. Onder de profetie. Onder het spreken. Toen zeide hij, de Heere, tot mij: profeteer over deze beenderen. En zeg tot hen: gij dorre beenderen. Hoort des Heere woord. Gemeente, dat is zo onbevattelijk groot. En het is zo dwaas. Jongeren, hoe kon je nou gaan preken tegen doden? Dat is toch dwaasheid. En toch, zo werkt nou de Heere. Ben je er altijd? Luister je ook. Zo werkt nou de Heere. Preken op het kerkhof. Dwaasheid. Moet ik daar profeteren? Ja, mensenkind. Werp het woord er maar in. Het lijkt onmogelijk. Als mijn geest er niet bij komt, dan gebeurt er niks. Maar als die geest erbij komt, die Pinkstergeest, als die dat woord doorademt en dooradert, dan zullen de wonderen geschieden, dan worden ze levend gemaakt. Wedergeboren. Da Costa die trekt in zijn Bijbelcommentaar de lijn naar Christus en hij zegt: Ezechiël, ja, die profeet die moest tussen die dorre doodsbeenderen in gaan staan. Maar, zegt hij, wie is er nou niet alleen tussen gaan staan, maar wie is er afgedaald tot in de dood, tot in de diepten der hel? Wie is er afgedaald, zegt hij, o kinderen des Heren, tot in onze dood en verlorenheid? Dat is Jezus Christus, die gestorven is, ja wat meer is, die ook is opgewekt, die het leven onsterfelijk aan het licht heeft gebracht, die de dood heeft verslonden tot overwinning. En dan staat er zo wonderlijk: en gij zult weten in vers 13, dat ik de Heere ben. Als de Heere nou gaat werken in je leven, gemeente, wat moet je dan weten? Ja, dat je bekeerd bent. Nou, dat hoop ik van harte, maar dat staat er niet, hè. Dat ik voortaan voor de Heere zal leven, nou, dat moet zeker als een opdracht, maar dat staat er niet, hè. Er staat zoiets heel ergs eenvoudigs. En ge zult weten dat ik de Heere ben. Ziet u het staan? Dat ik de Heere ben. Met 5 hoofdletters staat het er nu. Dat is die getrouwe verbondsgod. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de eerste in mijn leven. En Gods kinderen weten het. Die ook de laatste zal zijn. Daar krijg ik wetenschap van. Gij zult weten dat ik de Heere ben. Gemeente, dat ligt zo heel erg teer. Het kan allemaal overhoop liggen in je leven. Twijfel is natuurlijk ongeloof, de grootste zonde. Maar dat is nou de bittere beleving van Gods kind. Maar bij tijden mag ik het weten. Dat is een zoete troost. Hij is de Heere. Hij is de verbondsgod. Hij ziet om naar zo'n verbondsbreker. Als ik was, als ik ben, als ik blijf. En dat is het geheim van heel mijn leven. Mag een ware christen wel eens beleiden. Hij is de Heere. Dat betekent dat ik onder hem buigen moet. Ik kan hem niet de weg voorschrijven. Die ik wil dat ik zal gaan, dan moet de Heer maar meekomen. Nee, hij is de Heere. Hij is het die alle dingen bestuurt en leidt. Maar ik mag hem kennen als de verbondsgod. Een tweede, mijn graf was gesloten. Mijn hoop was vergaan. Maar de Heere opende dat graf. Hij haalde hem uit die ruisende kuil. En hij sprak. En dan staat er zoiets heel erg teers. O, mijn volk. Dat is zo rijk, gemeente. Afzichtelijke zondaren. Die mogen dat horen met een geloofsoor. God maakt hun graf open. Ze dacht, het kan voor mij nooit meer. Maar voor God is geen ding te wandelen, hoor je het? God doet me opkomen uit dat. Hij haalt me eruit. Hij maakt me van dood levend. Hij gaat spreken tot mijn ziel. En hoe noemt de Heere mij? Hoe noemt de Heere mij? En had er kunnen staan, o gij afzichtelijke zondaar. O gij door en door verdorven mensenkind. En dat is ook allemaal waar, gemeente. Als de Heer het zegt, dan moet ik eronder buigen. En dan staat er, o mijn volk. Ballingen. Ja, dat zijn ze. Maar ze zullen wederkeren. Niet mijn volk. Lo Ami heeft Hosea geprofeteerd. Lo Rugama, niet ontfermd. Maar de Heere die zegt, Ami, mijn volk. De Heere zegt, Rugama, ontfermd. Ik zal me over u zekerlijk ontfermen. Ballingen. En dan weer die dubbele bodem, hè. Allereerst op Israël. Ze zullen terugkeren tot hun land. Tot hun stad. Tot het altaar. Tot de dienst aan de Heere. Dat is dat, gemeente. Om Christus wil is dat toch het volk van God. Hebt u die stem wel eens mogen vernemen? Vraag niet of u uzelf zo noemt. Maar of de Heere u zo noemt. Want je kan jezelf van alles aanmeten. Maar heeft de Heere u nou zo genoemd? Mijn volk. Behorend bij mij. Ik ben aangezien in hem. Jezus, mijn zaligmaker, die zich liet verbreken. Die een balling is geweest, 33 jaar. Buiten de hemelse heerlijkheid. Om mijnentwil. En die zich zo diep vernederd heeft. Die zich heeft laten leggen tot in het graf. Opdat naar mijn graf geopend zou worden. Opdat die duur verworven geest, de Pinkstergeest, in mijn hart zou worden geschonken. Opdat ik door een waarachtig geloof zou worden aangenomen. Tot zoon, tot dochter. Gemeente, er is verwachting voor het Joodse volk. Toen en nu. Voor de kerk in onze samenleving. Wat een wonder, hè. De kerk wordt nooit kleiner, wordt altijd groter. Die beneden of in de hemel, wordt altijd groter. Voor mensen, dat is het grootste, midden in de dood. Zijn er nog van zulke? Midden in de dood, opdat ze door die Pinkstergeest worden levend gemaakt. En opdat ze zouden leven en loven die eeuwige, drie enige God. En dat brengt bij derde, God geeft dus een geest. Maar eerst zingen we met Psalm 80... En daarvan het 9e en 11e vers. Het 9e vers. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En het 11e vers. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. 9 en 11 van Psalm 80. troost voor ballingen. God opent hun graven. God doet hen opkomen. Hij haalt hen eruit. En dan heel kort dat derde. God geeft hen zijn geest. De Heere die werkt zo wonderlijk, gemeente. Nou, had hij in één wenk dat graf kunnen openen. Die doden doen herrijzen. En zijn geest kunnen schenken. Maar de Heere doet niet alles tegelijk. En in één keer. Jongens en meisjes, toen de Heere Adam schiep. Dan staat er zo wonderlijk, hè, dat hij hem boetseerde uit het stof van de aarde, rode aarde. Dat betekent Adam. En toen dat geschied was, toen blies hij in zijn neusgaten. En toen ontving hij leven. En zo staat het er ook hier. Zo staat het er ook hier. Die graven gaan open. Ze worden eruit gehaald. En dan geeft de Heere zijn geest. En ik zal mijn geest. Dat is de geest die uitgaat van de Vader. Dat is de geest die verworven is, de Pinkstergeest. Door die dierbare heiland, Jezus Christus. Ik zal hen mijn geest geven. De geest was uit de fles. Daar in Babel. De Joden hadden geen enkele verwachting. Gemeente, ze waren zo geesteloos. En een deel die bleef toch maar hopen op iets wonderlijks. En dat zou nooit meer komen. Maar dit is het geheim. Niet van beneden. Maar van boven. Van die andere kant. En ik zal mijn geest in u geven. Dat moet die gewezen priesterzoon zo vertroost hebben. Ik zal. De Heere gaat voort. Al zitten ze in Babel. Al lijkt er nou niets van terechtkomen. Maar de Heere gaat voort naar dat verkiezend welbehagen. Vanwege de verdiensteschat van de middelaar. Het werk van die dierbare Heilige Geest. Gemeente, dat is de troost ook vandaag. Ik weet niet wat er van de wereldgeschiedenis worden zal. Maar de barometer staat op slecht weer. Dat weet u ook wel. Donkere tijd. In het kerkelijk leven. Ik weet soms niet meer waar ik kijken moet. Binnen en buiten ons kerkverband. We brengen er niks van terecht. En in je eigen leven. We kunnen erover somberen, gemeente. Wij zijn onverbeterlijk. Zondaren voor Gods arme gezicht. Als er nou stond, u moet het allemaal doen. Het was hopeloos, maar dit is het woord. Wat u vanmiddag mogen prediken. God zegt het, ik zal en zij zullen. En dan de toepassing, heel kort. Letterlijk zal de Heere straks die ballingen terug laten gaan. Kores geeft een bevel, wonderlijk. En met subsidie uit de staatskas gaan ze straks terug en gaan ze de tempel opbouwen. Wie had dat ooit kunnen denken? Naar het land der belofte. Gods geest zal ze met zijn adem vervullen, bezielen. En ze zullen de terugtocht aanvaarden. Ik zal u in uw land zetten. Leest u het goed? Ik zal u in uw land zetten. Niet daar moet je nou veel werk voor doen. Nee, daar zal ik je nou brengen. Letterlijk, de Heere heeft het waar gemaakt. Geestelijk, God gaat door met zijn werk. Dwars door alles heen. Onder Jood en Heiden. Te midden van alle chaos in de wereld, samenleving en kerk. God gaat door. En hij zal ze in hun land zetten. En dan komen we bij het slot, bent u nou zo'n balling? Hoe kan ik dat weten? Nou, het slot van vers 14 zegt, en gij zult weten, dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, zegt de Heere. Twee dingen. Dan gaat de Heere spreken tot je ziel. Heeft de Heere tot je ziel gesproken? Tot uw leven gesproken? En ik zeide tot u in uw bloeden leef. Dat levenwekkende woord van de eeuwige God, hebt u dat mogen vernemen. Krachtig inwendig geroepen, getrokken, uit de dood, overgezet in het leven. En ik heb al zo gedaan. En dan gaat het niet om een groot verhaal, gemeente. Maar kun je daar nou iets van vertellen? Ik lag in dat doodsgraf, hopeloos. Maar God heeft me eruit gehaald. En dat kun je weten, gemeente. Dat is iets waar je bij bent, zielsbevindelijk bij bent. Toen niemand zorgde voor mijn ziel, toen ben ik wedergeboren. Levend gemaakt, tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Ben je nog onbekeerd? Dat u met de Pinksterlingen dan de vraag stelt. Wat zullen wij, wat moet ik doen? Gemeente, ik ben vuurbang voor geestelijke doe-het-zelvers. Want dat klopt niet, hè, want ik zal, zegt de Heer. Maar ik ben net zo bang voor dode lijdelijkheid. Gebruik biddende middelen. Want die wil de Heer gebruiken. Profiteert, mensenkind, onder de prediking van dat woord, het lezen van Gods woord, het aanroepen van Gods naam. Gebruik de genademiddelen. Want misschien is de tijd zeer nabij dat toch Pasen en Pinksteren afgesloten worden. En dat is met de wederkomstgemeente. Het zal toch wat zijn. We moeten allemaal een keer sterven. Tenzij de wederkomst eerder is, allemaal naar het graf. Als nou je graf open gaat, maar niet in deze betekenis, maar om voor God te verschijnen. Als je dan onbekeerd bent, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, dat zal zo ontzettend zijn. Kom, zoek de Heer en smeek om dat levenwekkende werk van Gods Heilige Geest. En kinderen des Heren, ware christen, ik zal. Dat is nou de liefde van God de Vader. Dat is onbevattelijk. Dat is liefde van God de Zoon. Dat is onbegrijpelijk. Dat is liefde van God de Heilige Geest. Dat is onvoorstelbaar. Drie ene God. U zei al de eer. Dat is vrije gunst. Die eeuwig en bewoog. Dat zou ik nooit kunnen begrijpen. Bij aanvang niet. En bij voortgang niet. God komt bij zijn volk wonen. God zoekt zijn volk op. God gaat ze noemen, mijn volk. En straks zullen ze eeuwig bij hem wonen. En ik zal u in uw land zetten. Je bent eigenlijk levenslang balling, hè. Een kind van God is levenslang balling. Je bent hier niet thuis. En als je het nogal kunt vinden hier, dan deugt het niet. Je bent hier niet thuis. Je bent maar een balling. Op reis naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Kom, ik zal u. Dat is toch de belofte die het hart van een christen wel eens vervult. Ik zal u in uw land zetten. Wat is je vaderland? Mijn vaderland ligt niet hier beneden. Ik woon er wel. Ik werk er ook. Ik heb er mijn taken. En soms mijn vreugde, zeker geniet maar van de zegeningen, zeker in deel van de wereld waarin we leven. Maar het is niet mijn vaderland. O God, geven dat ook vanmiddag, dat je hart zou vervullen. We zijn op reis naar het vaderland, daar waar die eeuwige God en Vader is. We zijn uit zijn liefdeshart gevallen, weggelopen. God heeft zijn Zoon gezonden, de middelaar. Om nu door die duur verworven geest, in hem die de weg, de waarheid en het leven is, een zondaar te laten terugkeren. Tot die drie enige God, hier bevindelijk, straks letterlijk, werkelijk. En dat volk des Heren zal weer eeuwig wonen, naar zijn raad in het vaderhuis, om dicht te zijn bij de Vader. En zijn vader hart te horen kloppen. Om dicht te zijn bij die dierbare borg en zaligmaker. Die de dood gedood heeft, opdat ik leven zou. Om die zeven geesten voor de troon, de volheid van die dierbare geest, eeuwig te mogen genieten. Kom, ware pelgrim, laat dit dan uw troost zijn. Twee woordjes. Ik zal. Amen. Onze slotzang is het 14e vers van Psalm 73. 73 vers 14 is onze slotzang. ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.